Kerkraad, deelt u het volgende mee. Woensdagavond is er lidmatenkring. Deze avond begint om 8:30. U kunt zich opgeven bij de koster. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Volgende week zondag zal dominee AC uitslag voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 68, vers 16. Psalm 68, gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. Vers 16 van Psalm 68. Gemeente, wij stellen ons eerst onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. En in aansluiting daarop lezen wij Daniël hoofdstuk 2, de versen 26 tot en met 45. De schriftlezing is Daniël hoofdstuk 2, de versen 26 tot en met 45. Maar eerst luisteren wij naar de wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Gaan we naar Daniël 2, vanaf vers 26. De koning antwoordde en zeide tot Daniël, wiens naam Belsasar was: Zijt gij machtig mij bekend te maken de droom die ik gezien heb en zijn uitlegging? Daniël antwoordde voor de koning en zeide: De verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars en de waarzeggers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel, die de verborgenheden openbaart, die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. Uw droom en de gezichten uws hoofds op uw leger zijn deze: Gij, o koning, op uw leger zijnde geklommen, uw gedachten op wat hierna geschieden zou. En hij die de verborgen dingen openbaart, heeft het u te kennen gegeven wat er geschieden zal. Maar mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door de wijsheid die in mij is, boven alle levenden, maar daarom omdat men de koning de uitlegging zou bekendmaken, en opdat gij uw harten gedachten zoudt weten. Gij, o koning, zaagt en zie. Er was een groot beeld. Dit beeld was treffelijk en deszelfs glans was uitnemend, staande tegen u over. En zijn gedaante was verschrikkelijk. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn schenkelen van ijzer, zijn voet eendeels van ijzer en eendeels van leem. Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werden ze tezamen vermaald, het ijzer, leem, koper, zilver en goud. En ze werden gelijk kaf van de dorstvloeren des zomers. En de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. Dit is de droom. Zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning, zijt een koning der koningen. Want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen ten dele van pottenvakkersleem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn. Doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welke gij, aanzien gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem. De tenen der voeten ten dele ijzer en ten dele leem. Dat koninkrijk zal ten dele hard en ten dele broos zijn. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. Zij zullen zich wel door het menselijk zaad vermengen. Maar zij zullen de een aan de ander niet hechten. Gelijk als zij als zich ijzer met leem niet vermengt. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. Dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen andere volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, het koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging zeker.
Gemeente, de tekst voor de prediking is vers 44. Vers 44, doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. In ons gebedgemeente willen wij denken aan Elin Kranendonk, die nog steeds in het Sophia ziekenhuis verblijft. We willen ook bidden voor zuster J. Bunk Stolk, die chemotherapie krijgt. We denken ook aan zuster J.W. den Otter Broekhuizen, die nu in Waardhoven in Sliedrecht is verhuisd voor revalidatie. We denken ook aan de rouwdragende familie Blaak, nu de vader van broeder Blaak is overleden. Zullen we samen de Heere bidden en hem vragen om zijn zegen. Eeuwige en heerlijke God, wij zeggen u dank dat u God bent, dat u troont boven alles wat er op aarde plaatsvindt, dat u bezig bent uw koninkrijk op te richten en dat uw koninkrijk een heerlijk en een eeuwig koninkrijk is. En wij danken u, Heere, dat wij daarvan mogen horen, dat u ons het voorrecht geeft dat wij vanmorgen onder de bediening van uw woord mogen zijn, zij het hier in de kerk of zij het thuis. Maar Heere, we belijden u dat het inderdaad uw grote goedheid is, Want wij verdienen dit niet. Velen in ons land horen uw woord niet meer, of hebben het misschien wel nooit gehoord, of zijn bezig verleid te worden door valse godsdiensten. Maar ons geeft u het grote voorrecht dat wij onverdiend uw woord mogen horen. En nu is het zo nodig dat wij de werking van uw Heilige Geest ontvangen. Want we belijden u dat ook al hebt u ons goed geschapen, dat wij de kennis van u kwijt zijn geraakt, dat wij uw beeld hebben weggeworpen, dat wij in zonde gevallen zijn, dat wij uw geboden niet houden. Ook reeds op deze dag hebben wij uw geboden overtreden. We hebben niet gedaan wat we hadden moeten doen. U liefhebben met alles wat wij hebben. U zoeken als het allerhoogst en eeuwig goed. Heren, wij schieten allemaal tekort. En zo is er in ons geen waardigheid. En zo mag het voor ons ook duidelijk worden, Heren, dat het een wonder is dat wij uw woord mogen horen. En dat wij onder dit heerlijk aanbod van het evangelie mogen leven. En dat we mogen horen dat u een God bent die geen lust heeft aan de dood van de goddeloze. Maar dat u daarin lust hebt dat de goddeloze zich zou bekeren. Dat die goddeloze u de Heere zou gaan aanroepen en gaan belijden zijn eigen onwaardigheid en schuld. En dat er gezien mag worden op het volkomen verzoenend werk van de Heere Jezus Christus. En dat door u, Heere Jezus, uw Heilige Geest ontvangen wordt, waardoor mensen vernieuwd worden naar uw beeld. En Heere, bij alles wat ons nu bezighoudt, ons dagelijks werk, een virus of dagelijkse zorgen, in deze wereld waarvan alles aangeboden wordt, te midden van dit hectisch leven, is er maar één ding nodig. En dat is dat wij u leren kennen. En dat het beeld Gods dat wij weggeworpen hebben hersteld wordt in ons leven. En daar bidden wij u om. Om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Opdat wij onze verdorvenheid mogen zien. En dat wij daar werkelijk verdrietig over zijn. Dat er in ons hart een droefheid gelegd mag worden naar u. Dat er een verlangen mag zijn naar u, opgewekt door uw Heilige Geest. Ja, Heere, wilt u liefde leggen in onze harten voor u. En open onze ogen dat wij uw goedheid zien. Dat wij zoveel ontvangen. En dat wij er geen recht op hebben. Heren, wij behoren tot de meest bevoorrechte mensen op deze wereld. Ja, die ooit op de aarde zelfs geleefd hebben. Want wij hebben zoveel voorzieningen voor het dagelijkse leven. Zoveel gezondheidszorg. En we leven in een welvarend land. Maar tegelijkertijd mogen wij horen van de weg tot de zaligheid. Wij mogen het evangelie horen. En daarom zijn wij zeer bevoorrecht. En Heere, u weet wat al deze voorrechten uitgewerkt hebben in ons leven. Van nature zijn wij verhard en onverschillig. En durven we ook nog u de schuld te geven van een onbekeerd hart. terwijl wij ons behoren te verootmoedigen. En wij u behoren aan te lopen. Ook al voelen wij niets, ook al ervaren wij u niet, en ook al is het nog zo donker, wij mogen op uw woord steunen. En uw woord schijnt als een helder licht in de duistere nacht. En daarom, Heere, doe ons pleiten op uw woord, steunen op dat woord. Want, Heere, u bent wel een waarmaker van uw woord. Dat het zo tot waarachtige bekering mag leiden. En dat bidden wij u ook, Heere, voor onze jonge mensen, voor de catechizanten. Wij vragen u, Heere, of u in hun harten wilt werken. Of u het woord wat zij mogen horen, thuis, in de kerk en op catechisatie, dat dat woord ingang mag vinden in hun harten. En dat zij leren vrezen voor uw heilige naam. Ja, met diep eerbied dat zij buigen voor u. En dat ze ontdekken hoe goed u bent. Dat ze mogen zien op u, Heere Jezus Christus. Laten ze uw woord lezen. En laat dat woord een kracht mogen zijn tot zaligheid in het leven van onze jongeren. We bidden u voor de ouderen. Voor hen voor wie het leven zo anders geworden is. Vroeger konden ze nog zoveel dingen doen en nu is het steeds niet meer zo anders. Heere, maar wilt u bij het klimmen van de jaren tonen dat u dezelfde blijft en dat uw woord licht werpt op hun pad. En dat ze mogen ervaren dat de omgang met u het rijkste is in het leven. En dat er zelfs een blij vooruitzicht geschonken kan worden. Wilt u zo onze ouderen ook opzoeken met uw Heilige Geest. Wij bidden u voor de kerkenraad. Voor de broeders, ouderlingen en diakenen. Voor het werk dat op hun schouders ligt. Nu de gemeente vakant geworden is, schenk de broeders lust en liefde en wijsheid en trouw in dit werk. En laat het steeds meer gezien worden, Heere, dat de gemeente niet in de eerste plaats een predikant nodig heeft, maar dat de gemeente u nodig heeft. En dat u werkt. Ook door het ambtelijke arbeid van de kerkenraad. Maar wij vragen u, Heere, omdat u de prediking hebt ingesteld. En dat u herders en leraars hebt geroepen. Of u op uw tijd hier een trouwe herder en leraar wilt geven. Die een betoning van geest en kracht uw woord zal verkondigen. En dat de gemeente gezegend mag worden. Heere, wij dragen u ook de zieken op. Jongeren, ouderen. We denken, Heere, aan dat jonge leven van Elin Kranendonk. Heere, we bidden u voor dit jonge leven. En wij vragen u, Heere, of u het verder wilt sparen. En wil bewaren voor complicaties. En dat dit jong geboren kind, dat het mag groeien en sterker worden. Kon het zijn, Heere, dat het ook helemaal sterk en krachtig mag worden. Dat het zelfs geen nadelige, blijvende gevolgen zal ondervinden van de vroege geboorte. Heere, ontfermt u zich. Alles vindt plaats door uw leiding. Ook de geboorte van Elin. En u hebt geen fouten gemaakt. U hebt alles precies geleid naar uw raadsplan. Laat dat ook door de ouders gezien mogen worden. En laat uw zegen rijk op hen mogen rusten. En verheerlijk uw naam in dit jonge leven. Zo dragen wij u ook op, zuster Bunk Stolk. Deze oude zuster die chemotherapie krijgt. En zaken meemaakt die ze misschien nooit eerder zo heeft meegemaakt. En dat op haar hoge leeftijd. Laat zij het mogen ervaren, Heere, dat u draagt. Dat tot de ouderdom toe u dezelfde blijft. En laten deze moeite haar diep aan u mogen verbinden. Dat zij te midden van alles mag weten dat u haar rotsteen bent. Zegen haar. En maakt u, Heere, uw naam groot in haar leven. We bidden ook voor zuster Den Otter Broekhuizen, die nu voor revalidatie moet zijn in Sliedrecht. Heere, het is een hele weg voor haar. Heere, maar laat zij het mogen ervaren dat uw weg toch gans volmaakt en recht is. En dat u precies weet wat ook zij nodig heeft. Heere, laat ook dit mogen zijn onder uw zegen. En dat het ook geestelijk voor deze zuster tot zegen zal mogen zijn. Geeft u haar kracht de revalidatie in te gaan en voor te zetten. En zo, Heere, bidden wij u ook voor de familie Blaak. Nu een oude vader is overleden van over de 100. Maar Heere, ook al worden wij 100 jaar of 101. Het zal toch gelden van een ieder van ons. Zolang u nog niet teruggekomen bent. En hij stierf. Heere, ook deze oude man, vader, is gestorven. Wilt u de familie vertroosten. En ook de weduwe, schenk uw genade, Heere, ook over haar, dat het licht mag zijn ten tijde des avonds voor haar. En zegent u haar kinderen met uw troost en nabijheid. En geef, Heere, uw ontferming over deze familie. En zo, Heere, bidden wij u ook, Heere, voor hen die door corona aangetast zijn. Die daar zorg over hebben. Heere, wilt u leren ons weg aan u over te geven. Op u te wentelen. En wilt u het wel maken, Heere. Dat gedwongen rust ook nog tot zegen zou mogen zijn. En Heere, we bidden ook voor hen. Die niet alleen lichamelijk het moeilijk hebben. Maar ook voor hen die het psychisch moeilijk hebben. Die psychische aandoeningen hebben, die de spanningen niet aankunnen of met moeite te kampen hebben. Heere, ontferm u over hen en laten zij in alles op u geworpen worden en wilt u hen kracht geven naar kruis. We bidden u om de voortgang van uw koninkrijk door heel deze wereld. Ja, Heere, wil nog velen tot bekering brengen. Verheerlijk daarin uw grote naam. En gedenk ons nu hier in uw huis. Zegen uw dienaar. Help ons bij het luisteren, ook thuis. Wanneer het soms wat moeilijk kan zijn met de kinderen. Maar geef, Heer, dat het toch geluisterd kan worden. En wil uw zegen gebieden om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 103... En wij zingen het 10e vers. De Heer heeft zich als allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. 103 vers 10. Geliefde gemeente, de Heer Jezus Christus staat centraal in heel de wereldgeschiedenis. Alles wat er gebeurt, draait om Hem. In het begin, in het verbroken paradijs, werd zijn komst al aangekondigd aan Adam en aan Eva. En daarna werd zijn komst verder aangekondigd in de voortijd voor Noach. En daarna in de aartsvaders, de patriarchen. En vervolgens werd zijn komst aangekondigd door de profeten. En toen in de volheid des tijds, precies wanneer de Heere God het de juiste tijd vond, kwam de Heere Jezus Christus. En Hij wandelde onder ons. Hij werd gekruisigd, is gestorven, begraven. Hij is nedergedaald ter helle. Hij is opgewekt op de derde dag, opgevaren naar de hemel. Hij zit nu aan de rechterhand van de macht en de troon van God. Van waar Hij nu bezig is zijn kerk te vergaderen. En daar is Hij nu bijna 2000 jaar mee bezig. En nu wacht alles op zijn wederkomst. Wanneer een ieder zich zou moeten buigen voor Hem. En daarom is de kerk altijd in Advent. In deze weken voor Kerst hebben wij Adventsweken. We denken dan veel na over de aankondigingen van de geboorte van de Heer Jezus. Aan Zacharias, Elisabeth, Maria. En er zijn vele mooie profetieën uit het Oude Testament. Maar nu willen wij iets anders bezien uit Daniël 2, waarin er ook de adventsverwachting doorklinkt. In deze weken denken wij na over advent, de komst van de Heer Jezus, maar heel het kerkelijk leven door dient er een verwachting te zijn van zijn wederkomst. Wij leven feitelijk altijd in advent, want Hij moet terugkeren om te oordelen de levenden en de doden. En dan zullen alle mensen zich voor Hem moeten buigen. Een ieder krijgt te maken met de Heere Jezus Christus. En nu is het zo belangrijk voor elk mens dat hij of zij een onderdaan wordt van de Heere Jezus Christus. Een onderdaan van zijn koninkrijk. Want alles gaat om zijn koninkrijk. En dat wordt verkondigd in onze tekst. Dat de koninkrijken van deze wereld zullen vergaan. Maar Gods koninkrijk is er nu al. En het was er al in het Oude Testament. En het wordt nu groter. Het wordt elke dag groter totdat Hij terugkomt om zijn koninkrijk heerlijk op te richten. Wij zien in onze tekst vers 44, Christus komt zijn koninkrijk oprichten. En dat bepaalt ons bij ten eerste een afgang. Ten tweede, de ondergang. En ten derde, de opgang. Christus komt zijn koninkrijk oprichten. Dit bepaalt ons bij de afgang, bij de ondergang en bij de opgang. Wel nu, jongens en meisjes, ik denk dat jullie deze geschiedenis heel goed kennen. Het zal jullie op zondagsschool verteld zijn, of op school of thuis. Dat koning Nebukadnezar krijgt een droom en hij zegt dat hij die droom vergeten is. En hij wil dat de wijze mannen daar in Babylon hem de droom vertellen en de uitlegging. En als ze dat niet kunnen doen, dan worden ze gedood. Maar niemand kan dat doen. En Nebukadnezar wordt alleen maar bozer. Hij begint al sommige van de wijzen te laten doden. En Daniël hoort ervan. En hij gaat de Heere aanroepen. Hij gaat eerst naar Nebukadnezar. Hij zegt, geef mij een bestemde tijd. En dan zal ik u de droom vertellen en zijn uitlegging. Wat een geloof had deze Daniël. Een vertrouwen op God. Hij wist, de Heere zal het hem laten zien. En zo komt Daniël bij zijn vrienden. En zo gaan ze samen bidden. En dan na 3 dagen openbaart de Heere aan Daniël in een visioen diezelfde droom en geeft zijn uitlegging. En dan zouden we verwachten dat Daniël onmiddellijk dan opstaat en naar de koning gaat, maar dat doet hij niet. Wat Daniël eerst gaat doen is, hij gaat samen met zijn vrienden het belangrijkste doen. Ze gaan de God van de hemel loven en prijzen en aanbidden. Dat hij gezichten bekend maakt. Dat hij de levende God is. En dat hij alle lof, aanbidding en prijs waardig is. Ook al is er spanning. Spanning voor wat er gebeurt nu in het land. Ze gaan eerst de Heere aanbidden, loven en prijzen. Want het belangrijkste moet eerst komen. En dit is het belangrijkste. Ze gaan de Heere danken voor zijn goedheid. En dan komt Daniël naar de koning. En hij vertelt de droom. En Daniël zegt dat Nebukadnezar in zijn droom een groot beeld gezien heeft. En dat beeld geeft verschillende koninkrijken weer die er zullen komen. En het hoofd van dat beeld is van louter goud. En dat was een symbool voor Nebukadnezar. En dat laat zien dat hij de heerlijkste, het heerlijkste rijk had. Toen was er een zekere eenheid, was er heerlijkheid en macht. Had God aan Nebukadnezar gegeven. God had Nebukadnezar macht gegeven over alle mensen en over alle dieren van het veld. Dat was het eerste rijk waarin ze toen leefden. Het rijk van Nebukadnezar. Maar daarna ziet na Daniël de borst en de armen dat die van zilver zijn. En dat betekent dat er een andere rijk komt na u. En dat rijk, dat weten wij, dat zal het rijk zijn van de Meden en de Perzen. En vervolgens het derde rijk wordt weergegeven door de buik en de dijen. En dat wordt door koper weergegeven. Weer iets minder waarde, minder dan zilver, minder dan goud. Het is aflopend in heerlijkheid. En dat koper wijst op het Griekse wereldrijk onder Alexander de Grote, die met bepaalde strategieën het Perzische leger wist te overwinnen. En toen kreeg het Griekse wereldrijk, dat zich uitstrekte van Griekenland tot aan de grenzen van India. Maar vervolgens werd dat rijk van Griekenland verbroken door de dood van Alexander de Grote. Het werd verbrokkeld. En toen kwam het Romeinse Rijk op. En dat was het grootste rijk. Vanaf Schotland tot in Arabië. Zo'n groot rijk. Maar dat rijk van Rome, dat was verdeeld. Dat was ook verbrokkeld. Het splitste zich af in het Oost-Romeinse en het West-Romeinse Rijk. Het hechtte niet aan elkaar. Net als ijzer en leem zich niet aan elkaar kunnen hechten. En dan ziet Daniël dat in die droom is er een kleine steen. Wordt losgemaakt zonder mensenhanden. God doet het. Een steen losgemaakt, we stellen ons voor, uit een helling. En het rolt naar beneden, dat klein steentje. En het stoot tegen dat beeld aan. En dat hele beeld valt omver. En dat steentje begon te groeien. En het begint te rollen over al die brokstukken van goud en zilver en ijzer en koper en leem. En het vermaalt het allemaal tot stof. En de wind kwam en blies al het stof en kaf weg. Terwijl die steen groter werd. Begon te groeien dat een berg, ja, het vervulde de gehele aarde. En u weet, die kleine steen wijst op de Heere Jezus Christus. En hij kwam tijdens dat vierde rijk, het Romeinse Rijk. Toen kwam deze steen in de wereld. De eeuwige Zoon van God kwam als een eenvoudig kind van arme ouders. Geboren niet in een paleis, niet in een huis, maar in een stal van beesten. En Maria wikkelde haar eerstgeboren zoon in doeken en legde hem in een voerbak voor beesten, een kribbe, omdat er geen plaats voor hen was in de herberg. Hij was de eeuwige Zoon van God en hij kwam als een schijnbaar hulpeloos kind. De eeuwige Zoon van God, zonder begin, zonder einde. Johannes zou van hem getuigen. Deze was het, van welken ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was eer dan ik. En dit is nou het wonder dat Daniël verkondigen mag aan die heidense Nebukadnezar. En wat zien we hier eigenlijk getekend, gemeente? Wat wil de Heere hiermee zeggen? We zien hier voor onze ogen afgeschilderd het faillissement van het heidendom. We zien hier de afgang van het heidendom. Ze weten het niet meer. Nebukadnezar weet het niet meer. En de wijzen en de geleerde mannen waar Nebukadnezar op wilde steunen, die zijn radeloos. En die koning Nebukadnezar is redeloos. En het volk is reddeloos. Niemand weet het meer. De executies vinden al plaats. Wijzen worden al gedood. Nebukadnezar verdenkt die wijzen van bedrog. Maar ondertussen weet Nebukadnezar zelf ook niet meer waar hij naartoe moet. In die tijd geloofden mensen dat dromen, ook de heidenen geloofden dat. En de moslims geloven dat vandaag nog. Dat dromen zijn openbaringen van God die ons iets laten zien van de toekomst. En Nebukadnezar beseft dat hij een bericht gekregen heeft van wat hij verstaat als de goden. Maar hij weet niet wat het betekent. Hij kijkt overal rond, maar niemand kan het hem vertellen. Heel het heidendom is hulpeloos. Het is één grote afgang. Het heidendom draait rond in cirkels en weet het niet meer. De wereld waarin wij leven, de wereld zonder God, weet het ook niet meer. De spanningen nemen ook alleen maar toe. Het vluchtelingenprobleem, het coronavirus. Dan moet er maar een inenting komen en dat zal ons helpen. Terwijl anderen zeggen, het virus zal wel blijven. De mensen weten het niet meer. De geleerden weten het niet meer. Mensen kijken naar biologen om hen te vertellen waar ze vandaan komen. Mensen gaan naar waarzeggers toe om te weten wat de toekomst brengen zal. De 20e eeuw is de eeuw geweest in de wereldgeschiedenis van de ontkerkelijking. Begin 20e eeuw was heel Nederland bijna gedoopt. Eind 20e eeuw, de meerderheid gelooft niet eens meer dat God bestaat. En van hen die naar de kerk gaan, horen de meesten geen Bijbelse prediking. En het gevolg is radeloosheid onder de volkeren. Men gaat naar hulpverleners en psychologen om zichzelf nog wat vrede en rust te kunnen aanpraten. Men kijkt naar dokters dat ons leven nog verlengd kan worden. Ze kijken naar wetenschappers om te weten waar we vandaan komen. Naar de economen en de politici, want de welvaart en de koopkracht moet toch doorgaan. Maar de mens zonder God weet het niet meer. Hooguit kunnen ze wat pleisters over die schrijnende wonden plakken. En dan zeggen ze, eet maar en drink maar en geniet maar. Want straks is er niks. Als je dood bent, dan is er verder niks. En daar moeten mensen dan maar mee doen. Het is toch diep tragisch dat zoveel mensen spoeren zich elke morgen door de file heen, door het donker heen naar hun werk. En ze weten niet eens waarvoor ze het allemaal doen. Ze weten niet eens waar het met hun leven naartoe gaat, waar deze wereld naartoe gaat. Dat is in en in tragisch. Mensen leven zonder hoop. Geen uitzicht op de toekomst. Het leven heeft ook geen zin. Want, ja, zo beleven ze het. We verdienen maar wat om maar wat te kunnen kopen, om maar wat te genieten. En voor de rest, nou, dan houdt alles wel op. Dan is alles voorbij. Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in God. En daarom hebben de mensen in de wereld niet echt vreugde. Weet u wie echt vreugde hebben? Dat zijn de mensen die de Heere kennen. Zij weten, God zorgt voor mij. Zij hebben rust. Nu stap ik rustig aan, want Hij zorgt voor mij. En dan mag alle dingen mij ten goede samenwerken. Dat is het geloof. Het vertrouwen dat God geeft. Dat is het volk dat naar de Heere Jezus is toegegaan. En door genade ontvangen zij rust en vrede. Maar de mensen zonder God weten het echt niet meer. Het leven zonder God is een doodlopende weg. Het is een straat die uitloopt op een harde betonnen muur en daar lopen mensen zich te pletter op. En ze eindigen in de eeuwige duisternis. Want zonder God is alles één grote afgang. Nebukadnezar kijkt naar rechts en naar links. De wijzen, de geleerden, de waarzeggers, vertel het mij. Ze weten het niet. Het oude heidendom was één grote afgang. Maar het moderne heidendom is net zo'n grote afgang. Mensen die niet weten waar ze naartoe gaan en het maar met een slappe redenering moeten doen. Dat is de afgang in deze wereld. Alles wordt straks vermalen. Heel deze wereld. Al de koninkrijken. Maar het ware licht en werkelijke troost ligt in Christus. In een leven met Hem. De gemeenschap met Christus is het rijkste wat een mens in het leven mag ontvangen. Misschien hebt u niet veel. Misschien is uw leven heel anders geworden. Misschien bent u oud geworden. Vele geliefden zijn er niet meer. Maar als u mag leven uit die gemeenschap met Christus, dan hebt u alles. Dan zal alles heel goed komen. En als u nou zegt, ja, ik heb die gemeenschap niet, dominee, dan mag u uw oude knieën buigen. En als u ze niet meer buigen kunt, dan gaat u maar zitten. En dan gaat u de naam van de Heere aanroepen. En houdt u bij zijn woord. Want de Heere spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dan geeft hij uitzicht. En dan wordt uw leven geen afgang. Maar van nature is het zo bij elk mens. Als wij zonder de Heere leven, ook al zijn we in de kerk. Of we weten precies hoe we ons moeten gedragen in de kerk. En wat we moeten zeggen tegen de ouderlingen als ze op bezoek komen. We weten precies welke antwoorden ze van ons verwachten. En voor de ogen van de mensen horen we er helemaal bij. Net als die mensen van Capernaum. Die gingen ook allemaal naar de kerk. Die gingen allemaal naar de Heer Jezus toe. En die zeiden allemaal wat geweldig wat Jezus doet hier in ons midden. Maar ze bekeerden zich niet. Ze vernederden zich niet. En ze zochten niet het leven in hem. Ze luisterden niet naar zijn prediking. We kunnen jaren in de kerk zitten dat we niet luisteren naar de prediking. Dan leven wij ook zonder God. En dan zijn wij ook bezig een grote afgang te maken van ons leven. Maar de tekst spreekt ook van een ondergang. Het is niet alleen een afgang dat het heidendom het niet meer weet en dat ze met de handen in het haar zitten. Maar we zien hier nog ernstiger. Het wordt een totale ondergang van elk macht, van een ieder die zich verheft tegen de Heer Jezus Christus. Want hij zal regeren aan de rechterhand van God, totdat zijn vader hem al zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gesteld heeft. Het is nu of een mens komt tot bekering, of een mens wordt verpletterd. Er is geen alternatief. Of een mens buigt zijn knieën en roept de naam van de Heere aan. En wordt behouden, want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Of dat, of men verzet zich. En dan wordt men verpletterd. Hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Want God is de heilige God. Hij laat niet met zich spotten. Al denken de mensen van deze wereld het wel. En misschien denken wij het ook wel. Maar zonder God komt alles tot de ondergang. Want daar spreekt deze geschiedenis van. De koninkrijken van deze wereld worden allemaal straks verpulverd. De mens verbeeldt zich van alles. En de wereld spant zich samen. En het Verenigd Europa spant zich samen om ongoddelijke wetgeving verplicht te stellen bij alle lidstaten. En de Heere God wordt weggeredeneerd uit het volksleven. En ondertussen zien we de gevolgen. Want wij leven in tijden van ondergang. Maar dat zien we niet. Het lijkt wel goed te gaan. Weet u, gemeente? Als het zo doorgaat, ik weet die statistieken niet. Ik sprak een iemand in Canada uit Italië en die was docent op de school waar we waren. En die zei, ja, als je de statistieken nagaat, dan in het jaar, ja, 2150 of 2200, er zijn er geen Italianen meer. Omdat het geboortecijfer zo laag gaat. Ook in ons land is de geboortecijfer laag, die daalt. Dus dat betekent dat we ons land, ons volk, kan zich niet voortzetten. Dan zie je al de ondergang voor onze ogen geschilderd. Maar dat het geboortecijfer en de bevolking nog enigszins op peil blijft, dat komt omdat er vreemdelingen in ons land komen wonen. Met een vreemd cultuur en veelal met een vreemde godsdienst. Ook al zijn daar ook christenen onder, gelukkig wel. Maar wij maken zaken mee voor onze ogen waar we eigenlijk niet eens zo aan denken. En de rijken van deze wereld, ik bedoel de koninkrijken, die gaan allemaal ten onder. Het duizendjarig rijk van Hitler was na 12 jaar ten onder gegaan. En het communisme, het communistische rijk van Stalin is ten onder gegaan. En nu de machten die er nu zijn, Rusland, Amerika, China, het Verenigd Europa, al die machten, die worden straks vermaald. Het wordt straks stof. Door die kleine steen, door Christus Jezus. En dan men kent en vindt haar standplaats niet meer. Want menselijke macht gaat ten onder. En in vers 39, daar zegt Daniel onomwonden tot koning Nebukadnezar. Dat is een heel woord, daar lees je eigenlijk overheen. Die machtige Nebukadnezar die alle macht heeft. En dan zegt Daniel tegen hem, na u komt er een ander koninkrijk. Dat moet toch als een schok bij hem overkomen. Na u. Dus ik blijf niet. Nee, u blijft niet. Na u komt een ander koninkrijk. Want dit prachtige Babylon dat ik gebouwd heb, gaat ten onder. En zo is het heel de geschiedenis doorgegaan. En eigenlijk weten mensen dat ook wel. Maar ze doen net alsof het niet zal gebeuren. Dat zien we ook bij Nebukadnezar. Hij hoort het allemaal en hij gelooft Daniel helemaal. Maar dan valt hij voor Daniel neer. En dan overlaat hij Daniel met zeegunstbewijzen. En ondertussen gaat hij gewoon door met zijn hoogheidswaanzin. Hij bekeerde zich niet. Maar de wereld zonder God heeft geen toekomst. Wanneer een land zich afkeert van Gods woord, dan komt het terecht in duisternis en verwarring en onrust. En dat gebeurt momenteel in Nederland en ook in andere landen. Want Gods woord wordt niet meer erkend, er groeit een generatie op die het woord van God niet kennen. En zo komt er ondergang, duisternis. En dit is niet allemaal maar pessimistisch. Dit is realistisch. De Heer heeft er ook voor gezegd. En zo moeten wij in deze tijd waakzaam zijn. Een wereld en een leven zonder God gaat ten onder in ellende en in de dood, in de eeuwige nacht. Maar Gods woord predikt ons het ware optimisme. En dat ligt in een leven met Christus. Dat ligt in een adventsleven, een leven van verwachting dat het mooiste nog moet komen voor Gods kinderen. Een verwachting van de openbaring van de Heere Jezus Christus. Want zijn koninkrijk zal onverwoestbaar zijn. En Gods kinderen zien dit en mogen daaruit leven tot hun troost. Want God regeert bij alles wat er in de wereld gebeurt. En Hij is bezig om zijn koninkrijk op te richten. Het staat niet in de kranten. De nieuwsmedia geven daar geen rapportages over. Maar in Irak groeit de kerk. Ontstaan overal kleine gemeenten. En de ouderling uit Rotterdam, die hier een keer vanaf deze kansel op een klassesvergadering gepreekt heeft, om een officiële autorisatie te ontvangen van onze klasses om het werk te doen, mag daar arbeiden. Gaat daar geregeld naartoe, 3-4 keer per jaar, met gevaar voor zijn leven. En overal ziet hij gemeenten ontstaan. En ze vragen hem om de doop te bedienen. Het gebeurt in de bergen, waar anderen niet kunnen zien. En het woord gaat door. Ook in Armenië, in Iran. Dat is maar één voorbeeld. Maar overal is de Heere aan het werk. Ach, dat is ook goed nieuws. Daarom is het zo mooi die blaadjes van die stichtingen te lezen. Dan hoor je de verslagen, wat je nooit in de kranten leest, soms wel eens in het RD. Maar dan lees je van hoe God werkt. Zijn koninkrijk wordt nu gebouwd. En dat is het ware optimisme. Maar deze wereld zonder God gaat ten onder. Daarom leef niet voor deze wereld en offer niet uw gezin op voor deze wereld of uw toekomst of uw ziel op om maar alsmaar te werken en geen tijd voor de Heere, geen tijd voor stille tijd, want ik moet werken voor deze wereld. Dat moet u niet doen, want dan komt u om met deze wereld. Maar wie de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Waar hoort u nou bij? Waar leeft u voor? Wat is het belangrijkste in uw leven? Uw zaak, uw bedrijf, uw toekomst, uw carrière, uw werk, uw inkomen, uw hypotheek? Of is de Heer het belangrijkste? We leven toch niet alsof we hier thuis horen. We leven toch zeker als we pelgrims zijn. Want zonder God gaan we de ondergang tegemoet. En wanneer wij de Heere Jezus niet lief hebben, en wanneer wij geen honger en dorst hebben naar de gerechtigheid, en ook geen droefheid hebben over de zonde in mij, dan hoort u bij de wereld, ook al zit u in de kerk. Er moet iets veranderen. Het mag niet zo doorgaan. Want deze wereld gaat de ondergang tegemoet. Maar dan zien we ook hier een opgang. Want dan mag Daniël het evangelie verkondigen aan die man Nebukadnezar. En mag hij verkondigen van de opgang van het koninkrijk van Christus. En dat zijn koninkrijk uiteindelijk heel de aarde zal vervullen. Maar hij kwam heel klein. Een steentje rolde naar beneden. Geen mens let erop. Misschien bent u wel eens in Oostenrijk in de bergen geweest en dan rolt er een klein steentje naar beneden. U loopt gewoon verder. Ja, als er een grote rotssteen naar beneden rolt, ja, dan kijkt u wel op, maar een klein steentje. Hier zien we ook zo'n klein steentje. Zo werd de Heere Jezus geboren. In Bethlehem. En niemand lette erop. Nee, geen plaats voor u. Nee, gaat u ergens anders heen. Nergens plaats. En daar werd de koning der koningen geboren. Toen heeft God herders geroepen. Wat toen als onbetrouwbaar volk gold, dat weet u wel. En zij kwamen en aanbaden. En dan zien we wijzen uit het oosten komen. Die hebben de ster gezien. Want er zal een ster opgaan uit Jacob. Dat heeft Daniël hen vast verteld en opgeschreven. En toen zagen ze dat er moet een koning komen. En toen zijn ze gekomen in Jeruzalem, de hoofdstad. Waar is de nieuwgeboren koning der Joden? Heel Jeruzalem in rep en roer, maar niemand ging naar Bethlehem. Niemand lette op dat steentje. De wijzen gingen er wel naartoe. Het was zo klein, ogenschijnlijk, zo hulpeloos. En later in zijn leven, de eerste 30 jaar, niemand lette op de Heer Jezus. Hij was in onbekendheid in Nazareth. Een klein steentje. En toen openbaarde hij zich aan Israël. En toen waren de fariseeën vol vijandschap. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Maar ondertussen preekte de Heer Jezus. Hij wierp uit de boze geesten. Zijn koninkrijk begon op te richten. Bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Ze zagen de tekenen, de wonderen, vonden ze prachtig. Maar ze bekeerden zich niet. Toen hebben ze hem uitgeworpen. Gekruisigd. Zijn discipelen verlieten hem. Zijn God verliet hem. Want het moest zo gebeuren. Hij moest de straf dragen, u weet het. En het leek alsof dit steentje verpulverd zou worden. En onder zou gaan in de dood en in de nacht. Maar op de derde dag stond hij op uit de dood. En heeft hij door zijn sterven de duivel overwonnen. En heeft hij in principe alle koninkrijken van de mens en de stad van de mens de doodslag gegeven. En zo wordt nu aan hem gegeven alle macht. En hij plant zijn kerk waar en wanneer hij wil. En hij zendt zijn dienaren waar en wanneer hij wil. Want hij is de koning der koningen. Hij richt zijn koninkrijk op. En dat koninkrijk wordt elke dag groter. Elke dag worden er mensen bekeerd tot de Heer Jezus. En alles gaat door totdat de laatste bekeerd zal zijn. En dan heeft deze aarde het voortbestaan daarvan verder geen zin meer. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen gezien worden. En dan komt hij terug met grote macht en kracht en heerlijkheid. En dan zal deze aarde verbrand worden. En uit het stof van deze aarde zal de Heer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. En het nieuwe Jeruzalem daalt neer tot in eeuwigheid. Zo heeft de Heer Jezus een eeuwig koninkrijk, wat nu begint te komen. En daar gaat het om bij Advent. We denken niet alleen over de eerste komst na, maar ook over zijn tweede komst. En dat koninkrijk, gemeente, dat is zo heerlijk. Als u eens de moeite neemt om in Openbaring 21 te lezen, de symbolische beschrijving van het nieuwe Jeruzalem, de stad van God, en dat tegenover Babylon, wat ook genoemd wordt in de Openbaring, dat is de stad van de mens. En die stad Babylon was zo gezegd zo groot. En de steden die wij nu bouwen zijn zogenaamd zo groot. Maar als u de afmetingen bekijkt in Openbaring 21, waarin symbolische taal de omvang van de stad Gods, het koninkrijk van Christus, aangewezen wordt. Die stad is 1400 stadien. Het zegt ons niet veel. Dan kun je omrekenen. Het is 2400 kilometer lang, breed en hoog. De Space Station is op 500 kilometer hoogte. De stad Gods is 2400 kilometer hoogte. Waarom haal ik dit er nu bij? Het staat niet eens in de preek. Omdat het zo machtig is. Dat koninkrijk van God. Wij denken, het is een aflopende zaak. En de kerk wordt alleen maar minder. Gemeente, Christus regeert. Zijn koninkrijk komt. Het is een onverwoestbaar koninkrijk. Want de tekst zegt, in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet verstoord zal worden. Ook al worden Gods kinderen ziek en sterven ze misschien wel aan corona. Ook al worden Gods kinderen gedood. Ook al ligt Guido de Bray in een kerker, in een put. Hij zegt daar in die put, ik heb meer van de Heere Jezus geleerd in de tijd dat ik hier ben, dan in heel mijn voorgaande leven. Ik was toen, u weet het misschien wel, hij zegt, ik was toen als een blinde die probeerde kleuren uit te leggen aan de gemeente. God was bij hem. En toen hij bericht kreeg dat hij moest sterven, dat hij geëxecuteerd zou worden, bedankte hij de cipier. Maar nu ga ik op tot Gods altaren. Het is onverwoestbaar, gemeente. Met Christus is alles goed. Het zal ook het enige koninkrijk zijn. Want er staat in de tekst, en dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal een enig koninkrijk zijn. Daar loopt alles op uit, daar loopt deze wereldgeschiedenis op uit. En dat koninkrijk zal ook overweldigend zijn, oppermachtig. Want de tekst zegt, het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar tegelijkertijd is dat koninkrijk van Christus paradoxaal. Wat bedoelen we daarmee? Schijnbaar tegenstrijdig. Er zit een paradox in, schijnbaar tegenstrijdig. Het lijkt alsof het niets wordt. Maar ondertussen wordt het alles. Toen James Fraser ongeveer 1910, 1920, bij de Lisu-mensen in China het evangelie bracht, was hij jaren en jaren aan het preken en niemand bekeerde zich. Jaren en jaren. Hij kon alleen maar bidden. En hij dacht, ik moet steeds meer bidden. En hij bleef bidden. U kunt het lezen in dat boek, het regent altijd in de bergen. En hij bleef maar bidden. Het leek alsof het niet zou worden. En toen kwam de geest van God. En toen werden overal mensen tot bekering gebracht. Want het zaad wat gestrooid was, dat kwam uit. Het lijkt alsof het niets is, maar het wordt alles. De kerk in Nederland is gering. De kracht van Gods kinderen is gering. En wanneer u genade kent, dan weet u ook dat uw kracht zo klein is en gering. Dat u zo tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed bent. En dat u echt niet op kunt tegen de verleidingen van de vorst der duisternis als die op u losgelaten worden. En u hebt ook de grootste moeite met die oude mens binnenin u. Dat geeft strijd. Ellendig mens dat ik ben. Ja, zo zwak. Is ook een kind van God. En het lijkt alsof de zaak van Christus verloren is. Ook in uw eigen leven kan het stormen. Maar in werkelijkheid is dat koninkrijk van Christus bezig door te breken. De kerk lijkt ook zo aanstootgevend klein. En toch heeft de kerk van Christus de toekomst. Want het koninkrijk Gods is gekomen en het breidt zich uit. En weet u, sommige mensen zeggen, we moeten samenwerken met de wereld om zo sociale gerechtigheid te bewerken. En zo kunnen wij Gods koninkrijk op aarde stichten. Dat zegt de moderne theologie en het is allemaal een valse theologie. Want het koninkrijk komt niet tot stand door samenwerking met ongelovigen. Het komt tot stand door de catastrofe heen. Deze wereld gaat ten onder. En de Heer door die catastrofe heen gaat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Het gaat door de catastrofe heen, ook in uw eigen leven, dat u ondergaat, dat u sterft, geestelijk. En dat u gaat, juist dan gaat leven, dat u minder wordt, maar hij wordt meerder. Dat u moet ondergaan voor eigen besef in de toren van God, maar dat God naar u omziet. En u omhoog trekt. En dan heeft een kind van God ook moed voor de toekomst. Zo heeft een kind van God ook staal in zijn lichaam. Staal in kracht. Om door teleurstellingen en door tijden van ziekte en door tijden van moeite en teleurstelling toch door te gaan. Ziende op Christus, de overste leidsman en volleindige des geloofs. Want hij is niet alleen de eerstgeborene uit de doden. Hij is niet alleen de getrouwe getuige. Maar hij is ook de koning der koningen. En niets gebeurt er bij geval in mijn leven. En dat koninkrijk Gods gaat door. Onverstoorbaar. En dat koninkrijk Gods, dat is binnen in uw lieden, zegt de Heer Jezus, Lucas 17. Mensen worden ingewonnen voor zijn koninkrijk in hun hart. Ze leren in gemeenschap met Christus te leven. Mag dat nou ook wel zo bij u zijn? Heeft de Heere jou al ingewonnen voor zijn koninkrijk? Denk je dat dat niet kan? Denk je dat het voor jou niet kan? Waarom denk je dat? Nou, ja, ik ben zo zwak en ik kan het niet en ik weet niet of God het wil doen en je moet maar afwachten of de Heer het wil uitwerken. Nee, nee. Toen u gedoopt was, heeft God het beloofd. Het woord dat u leest thuis, is Gods spreken tot u. Hij zegt, wend u tot mij en word behouden. Ja, maar hoe moet ik behouden worden? Daar zal God voor zorgen, niet jij en niet u. Wend u tot mij. Ja, maar ik voel niets. Dat maakt niet uit. Wend u tot mij. Blinde Bartimeus kreeg ook allemaal mensen die zeiden, hou je mond, kan niet voor jou, hou je toch stil, man. Hij bleef doorroepen. Dat is een voorbeeld voor ons. En maar roepen, want aan de voeten van de Heere Jezus kunt u niet verloren gaan. Hij is barmhartig en genadig. Heeft de Heere u al ingewonnen voor zijn koninkrijk? Bij hem bent u veilig. Amen. Zullen wij zingen de lofzang van Maria, het derde vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen. En laat uw wil geschieden op aarde in het leven van mensen, dat ze leren te handelen naar uw wil. Ja, wil nog vele mensen inwinnen voor uw dienst. En laten wij ook tot uw koninkrijk behoren. De jongeren, de kinderen. Heere, wil met uw Heilige Geest overzetten vanuit de dood in het leven. Wil uw genade hier verheerlijken. En wilt u de naprediker zijn op dit uw woord. Heere, wij danken u voor uw woord. Voor de opgang van uw koninkrijk. En laat ons beseffen de afgang van een maatschappij zonder u. Wat leidt tot haar ondergang. Maar laten wij schuilen, Heere Jezus, onder uw vleugels. Want bij u alleen is eeuwig leven. Zegen ons deze dag verder. Breng ons vanmiddag weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen de lofzang van Simeon, het tweede vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.